Ik wil nog een stukje lezen uit Johannes 7. Johannes 7, vers 37 tot 39. Dan lezen we op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Ook tijdens het loofhutte lezen we in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 8 vers 12. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Een tijdje geleden zaten we te lezen aan tafel en alleen de twee jongsten zijn nog thuis van 15 en 16. De rest komt het weekend meestal. Tenminste af en toe. De een zit nou in Rome, geloof ik, en de ander die moet werken. Maar goed, dat doet er niet toe. En dan lezen we uit de Bijbel na afloop en dan komen er af en toe wat vragen los. Niet altijd, want ze hebben vaak haast. En toen zei onze jongste David van 15, die zei, hoe kan dat nou, zei hij. Als de Heere God de aarde schept, dan zegt hij, er zij licht. En dan ga ik verder en dan lees ik dat op de derde dag, dan worden de bomen door God geschapen. En er staan allemaal bomen in het licht, want anders kunnen ze niet groeien. En pas op de vierde dag maakt hij de zon en de maan en de sterren. Dat is toch niet zo logisch? Ik zeg, ja, ik wist het niet zo goed. Ik zeg, er zal wel licht geweest zijn, misschien. En toen las ik even later, in die week of de week daarna, dat de Joodse traditie zegt, toen God zei, er zij licht, toen scheen de lichtglans en de majesteit van de Messias over de aarde. 3 dagen lang, voordat de zon en de maan kwamen. En ik geloof dat Johannes erover schrijft in de opening van zijn evangelie. In het begin was het woord en het woord was, en in het woord was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En zoals het was in het begin, zo zal het ook aan het einde zijn bij het herstel van de schepping en bij de komst van de Messias. En Jesaja die zegt, maar over u, Jeruzalem, zal een licht opgaan en volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Dus bij de komst van de Messias. En aan het einde van het vorige hoofdstuk, Jesaja 59, lees je dat Jeruzalem het licht van de zon niet meer nodig heeft, omdat de Heere zelf een eeuwig licht voor ze zal zijn. En zo lezen we dat ook in het boek Openbaring over het nieuwe Jeruzalem. Er is geen zon. Is niet meer nodig. Knechtje is niet meer nodig. Haar lamp zal God zijn en het lam. En volken zullen wandelen bij dat licht. U weet, Sukkot herinnert aan de woestijntijd. Toen Israël alleen met God was of God alleen met Israël. En Israël voor zijn kinderen zorgde. Heel wonderlijk. Met brood uit de hemel en met water uit de rots en overdag met een kolom van wolken en 's nachts met een vuurkolom. Maar loofhutte, dat weet u, is niet alleen maar een herinnering. Je zou kunnen zeggen dat het leven zo nog altijd is. We lopen door de woestijn van deze wereld. We gaan door de wildernis. En we zijn op weg naar de plaats die God voor ons bereiden zal. Op loofhutten, waar er vanmorgen al genoeg aandacht aan besteed, wordt ook gebeden voor de en offers gebracht voor de volkeren. Je zou kunnen zeggen dat het licht in Jeruzalem altijd niet alleen maar voor Israël straalt, maar dat vanuit Jeruzalem het licht de wereld in straalt, in de hoop dat de volkeren zullen komen, dat ze de slip van een Joodse man zullen grijpen en dat ze met Israël mee zullen gaan en dat ze deel zullen hebben aan het leven van de toekomende eeuw. En op loofhutten wordt gebeden om regen. Er is een bijzonder ritueel, dat is oorspronkelijk niet uit de Bijbel, maar ik heb gelezen dat de Farizeeën dat een beetje hebben doorgezet. Wat al die aspecten van de volkeren en van het licht en van de regen die moet komen als het ware samenvat. In een gouden karaf wordt beneden, helemaal beneden, een paar honderd meter. Ja, als je in de oude stad Jeruzalem komt, de Ier David, dan kun je helemaal naar boven en ook naar beneden. Dat is een heel eind. Daar beneden bij het badwater Siloam, bij de bron Siloam, wordt in een gouden karaf 1 liter water geput. En onder zingen van de mensen en met overal olielampen en fakkels waarmee de weg en de stad versierd is, wordt dat water naar boven gebracht, waar de hoge priester het als een offer plengt op het tempelplein. En op de 7e dag gebeurt dat zelfs 7 keer. En het is denk ik tijdens deze intocht dat de Heer Jezus die 2 motieven van het licht, de stad is verlicht, en het water oppakt en zegt: ik ben het stromende, ik ben het levende water. En ik ben het licht van de wereld. Nou, hij maakt hier geen einde aan het feest of een einde aan het ritueel, maar hij sluit er wel bij aan. Johannes schrijft: het waarachtige licht dat schijnt reeds. En dat is wat Jezus bedoelt. Hij is dat woord waarin het leven is en waarin het licht is. En hij is dat lam in wiens licht de volkeren zullen wandelen. Maar dat licht, dat is er al. Dat schijnt al. Hij is nu al gekomen om mensen in het licht te zetten. Dat is niet alleen iets van vroeger. Dat is niet alleen iets van de toekomst. Maar dat is er nu al. En misschien heeft u wel gedacht aan een van die zinnen uit het Halleel. Psalm 118. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. De Heere is God. Hij heeft het voor ons doen lichten. Jezus heeft ooit tegen Nicodemus gezegd dat het licht wat hij zelf is, allereerst een crisis veroorzaakt. Als dat licht in de duisternis schijnt, dan zijn er mensen die knipperen met hun ogen. En die haten dat licht, die vluchten voor dat licht weg, omdat hun werken boos zijn. Zo gaat dat met de Heer Jezus en met het woord van God. Die laten zien waar je mee bezig bent en die confronteren je met je eigen leven. Maar er zijn ook mensen die komen naar het licht. Als een verademing, als een vertroosting. Hun duisternis waarin ze leven is de duisternis van hoe moet het nou verder? En welke kant moet ik op met mijn leven? En hoe kom ik hier uit? Jezus zegt in Johannes 12, wie in de duisternis wandelt, die weet inderdaad niet waar die naartoe gaat. Kom en wandel in het licht. Sommige mensen, ik ben de hele tijd bezig met Johannes' evangelie. En wat ik tegenkwam is dat sommige mensen zeggen dat het Johannes' evangelie geschreven is kort na de verwoesting van de tempel. En dat het Johannes' evangelie ook geschreven is voor de Joden in de verstrooiing. En die Joden in de verstrooiing, die weten niet zo goed waar ze aan toe zijn. Want de tempel is verwoest, alles is voorbij. En hoe moet het nou? Hoe moeten ze de feesten vieren? Hoe moeten ze God aanbidden? Hoe moeten ze de offers brengen? En die Joden in de verstrooiing, die neigen ook naar het verlaten van de weg. Die neigen naar assimilatie. En Jezus zegt als het ware: kom nou tot mij en laat je met mij weer verbinden. En ook al is de tempel verwoest, ik ben het licht en ik ben het brood en ik ben het water. Maar Jezus zegt het ook voor ons. In de profeet Jesaja, Jesaja 49, zegt God over de Messias: ik heb je gesteld tot een licht, ook voor de volkeren, opdat mijn heil rijke tot aan het einde der aarde. En zo lezen wij dat dan. Jezus is gekomen om ons leven te geven, om ons heil te geven. Of zoals Paulus dat zegt, om ons te trekken uit de duisternis naar zijn wonderbaar licht. Maar als je dan verder leest in Jesaja 49, 50, 51, dan merk je dat dat licht toch ook weer, wat Johannes zegt, dat dat licht toch ook weer alles te maken heeft met het woord van God. In Jesaja 51 vers 4 staat, er zal een wet, een Torah van mij uitgaan en mijn inzettingen zal ik stellen tot een licht voor de volkeren. Jezus en de Torah is geen tegenstelling, maar heeft alles met elkaar te maken. En apostel Johannes zal schrijven, weet je waar het in de Torah en weet je waar het bij Jezus uiteindelijk om gaat? Dit, wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en hij weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Het is bijzonder dat Jezus tijdens dit feest daarom ook een blind geborene geneest. En hij stuurt hem naar de bron Siloam. En dan staat erbij wat vertaald betekent de gezondene. Jezus is gezonden om mensen weer in het licht te laten wandelen, opdat de werken van God openbaar worden. Die bron Siloam verwijst naar hem. En dat brengt me bij het volgende. Als je vraagt, maar hoe zullen mijn ogen dan geopend worden? En hoe zal ik dan wandelen in dat licht? En hoe zal ik dan in de liefde van God blijven? En God zo weer spiegelen en eren, want God zelf is licht. Dan zegt Jezus op het feest van Loofhutten, als iemand dorst heeft en daarnaar verlangt, hij komen tot mij en drinken. Dan moet ik u zeggen dat de tekst die ik daarnet las, is waarschijnlijk toch niet goed vertaald. Ja, de vertaling is wel goed, maar de puntjes en de kommaatjes staan verkeerd. Eigenlijk staan er in de Griekse tekst helemaal geen puntjes en kommaatjes. Maar bewijzen erbij gezet, zodat we weten waar we moeten stoppen en waar we moeten verder gaan. Maar er staan, en wij gebruiken dan de vertaling van Nestle Aland, zeg maar, in de Griekse vertaling. Maar er zijn een aantal oude Latijnse handschriften die de puntjes anders zetten. En dan lees je indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en laat hij drinken wie in mij gelooft. Gelijk de schrift zegt, stromen, rivieren van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Daarom kan die tot mij komen om te drinken. Met andere woorden, die stromen die komen niet in de eerste plaats uit wie gedronken heeft, zoals in Nestle Aland staat. Maar in die oude handschriften komen die stromen uit Jezus zelf. Hij is de bron, hij is de gezondene, hij is Siloam. Er staat bij, gelijk de schrift zegt, potamoi, stromen, rivieren van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, uit de binnenste van de Messias. Maar waar staat het dan in de schrift, dat dat zo is? Eigenlijk staat dat nergens. Of het staat, dat wil zeggen, het staat wel, maar dat citaat van Johannes is eigenlijk een samenraapsel van verschillende schriftwoorden. Bijvoorbeeld Nehemia 9. In Nehemia 9 wordt verteld over de woestijnreis. En dan zegt Nehemia, u gaf hen de vuurkolom 's nachts op hun weg om hun licht te geven. En gij hebt hen met uw goede geest. Gij hebt hen uw goede geest gegeven om hen te onderrichten en uw manna. En gij hebt hen water gegeven voor hun dorst. En zo zie je dat die dingen bij de Heer Jezus samenkomen. Hij is het licht, die vuurkolom zeg maar. Hij is dat manna, dat zal die elders zeggen, Johannes 6. Hij is het water en door hem komt die goede geest om ons te onderrichten. Misschien is het ook wel Jesaja 12 voor een stukje. Dan zult gij vreugde met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Want groot is in uw midden de Heilige van Israël. Of misschien is het ook een stukje van Jesaja 55. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. De bron van het levende water was er net als het licht al in het begin. Genesis 2, waar die vier rivieren uit ontspringen. He, vanuit Jeruzalem zullen we laten leren. En hij zal er zijn aan het einde in Ezechiël 47. Dan zullen de levende wateren stromen uit Jeruzalem. En die zullen niet alleen de Dode Zee, maar heel de aarde gezond maken. En in feite zegt Jezus precies hetzelfde als bij het licht. Dat water is er nu al. Als je wilt weten waar je heen moet. Ik ben het licht. En als je wil weten hoe je dat volhoudt en hoe je dat doet. Ik ben de bron van water. Ik ben de bron van geest. Je mag het doen op mijn kracht. Zo is Loofhutte een reis door de wildernis. Op weg naar het koninkrijk. En de komst van het koninkrijk is zo dichtbij. Zo dichtbij. U moet weten dat we hebben daarnet in de Haftara Zachariah 14 gelezen. Ik vond het altijd, ik heb eens lezingen gehouden over Zachariah en ik vond hoofdstuk 14 altijd een beetje lastig. Ja, als je doorlas niet, want dat was de ontknoping. En dan kwam de Messias, zijn voeten zullen staan op de Olijvenberg. En de volkeren die tegen Jeruzalem optrekken, zullen in een ogenblik, terwijl ze nog op hun voeten staan, zullen ze sterven. Het vlees zal in een oogwenk van hun botten afgaan. En tegelijkertijd is er de opstanding van de doden. En er is zoveel licht dat het geen nacht wordt. En de volkeren, maar het begint zo raar. Het begint ermee dat de stad zal worden ingenomen. En dat de helft van de stad in ballingschap zal gaan. En dan denk ik, hoe past dat nou? Bij hoofdstuk 14. En eerlijk gezegd, hebben we gezegd, ja eigenlijk moet je dat niet alleen maar bij hoofdstuk 14 lezen. Dat moet je eigenlijk lezen, zo is het zo vaak gegaan. Dat is het beeld van Jeruzalem door de geschiedenis heen. Door de Romeinen en door de kruisvaarders en door de Perzen en door de Arabieren. Dat zie je eigenlijk op één plaatjes staan samen met de... Maar nu zeg ik het anders. Want in 1948 ging dat zo. In 1948, toen de staat Israël werd uitgeroepen, verzamelden alle volken van rondom zich tegen Jeruzalem. En de helft van de stad werd ingenomen. En de 80 synagoges werden verwoest. En de vrouwen werden geschonden. En de mannen werden gedood. En wie er overbleven, gingen in ballingschap. Inmiddels is dat alweer achterhaald. Na de 50 jaar van het jubeljaar, na 1917, is in 1967, zo gaat dat in een jubeljaar, in 6 dagen, en God doet wel eens meer dingen in 6 dagen, is in 6 dagen alles weer op zijn plek gekomen. En zelfs die plaats, dat is eigenlijk heel vreemd. Want in het verlangen van Israël naar Zion, naar de toekomende eeuw, ging alles om de Olijvenberg en om het tempelplein. En juist dat hadden ze niet. Het hart van heel hun verlangen, dat kon nog niet. En nu inmiddels leven we in een situatie dat het wel weer wordt aangevochten, zoals Zachariah 12 zegt. Maar het is er wel. Ik heb het idee dat we zo dichtbij zijn. En dat God elk ogenblik zijn hand als het ware kan opheffen. Zodat de hemelen zich openen en de Messias met alle engelen zal verschijnen voor de poorten van Jeruzalem. En wij zijn als het ware al onderweg naar die plek. Want als dat gebeurt kunnen we niet thuis blijven. Hè? En terwijl we daar naartoe onderweg gaan, grijpen we de slip van een Joodse man. En dat zijn inderdaad de Joodse mensen, de Joodse mannen. Maar het is vooral die ene Joodse man. Jezus is in ons midden. Als de vuurkolom in de nacht. Als het brood uit de hemel. Als het water uit de rots. En zo gaan we. En we dolen niet. En we verdwalen niet. We komen behouden aan. Want hij gaat ons voor. Amen.